Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst. En ook een hartelijk welkom natuurlijk voor de gasten. En allen die met ons meekijken en luisteren, nu of later. Ons voorganger van vanmorgen is dominee Marit Bassa. Diaken van dienst is Wim van Ommen. En mijn naam is Mart Meeske van de werkgroep Vieren. Dan heb ik een leuke mededeling, extra mededeling, die niet in uw kerkbrief stond. Want aanstaande woensdag, 12 maart, is het biddag. En die middag is er voor de kinderen en hun ouders een kliederkerkviering in de Kruiskerk. Deze kliederkerk staat in het teken van beleven en ontdekken en heeft als thema dat je groeien mag. Om 2:00 'smiddags zijn de kinderen en de ouders welkom in de Kruiskerk aan de Van Dijklaan. En dan de avond. In de avond is er hier in de kerk een avondgebed. In deze korte viering staat het gebed centraal. En voorganger in deze viering is dominee Marit Bassa. Als u gebedspunten hebt en die wilt inleveren, dan kan dat via een bericht aan de dominee. En de viering van woensdagavond begint om 19:00, dus 7:00 s'avonds. Dan de bloemen. De bloemen gaan vandaag als groet van ons allemaal naar Evert van der Maten in de Griftbuurt. En we beginnen de dienst met een moment van stilte, waarna we zingen uit psalm of lied 8b, Zie de zon, zie de maan. Alle liederen van dat vers, van die psalm. En dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Ook vandaag is onze hulp in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die
losgaat van zijn handen. Amen. Genade en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Wij bidden, God wees ons nabij, zoals u nabij was bij de eerste mensen in de tuin van de vrede. Wees ook nu dichtbij in de tuin van het leven. Bij ons geloof en onze twijfel, bij onze kracht en onze zwakheid. En leid ons door Jezus die ons voorging op de weg naar Pasen, op weg naar de nieuwe tuin.
Amen.
Wat heerlijk om met zo'n lied te beginnen. Hoe heerlijk is uw naam, een loflied. We zijn vandaag begonnen aan de 40 dagen tijd, of eigenlijk afgelopen woensdag al. Toen voelden we al de as op onze huid als teken dat het leven vergankelijk is. En vandaag zijn we hier. En misschien beginnen we voor het gevoel van mensen ook wel een beetje anders. Want 40 dagen tijd en dan beginnen met zo'n prachtig loflied. En dan ook nog eens een keer zo'n feest hiervoor in de kerk. Ja, past dat eigenlijk wel bij die 40 dagen? Dat moet toch sober zijn en stil? En we zijn toch aan het vasten? Ja, dat klopt en dat kan ook. Maar je kunt ook een andere lijn nemen. Je kunt ook beginnen bij het meer uitbundige. En dat we zo langzamerhand ook ons bezinnen op wat er allemaal gebeurt in het leven. We kunnen dus ook beginnen bij de stralende zon in ons midden. En vandaag zien we dus ook die tuin. In de tuin waar het leven begint, dat is ook het thema van de komende weken. Het bloeit. En om nog wat meer in tuinstemming te komen, heb ik nog wat afbeeldingen meegenomen. 400 jaar geleden schilderde iemand dit. Breugel, de oudere, of de jongere, ik weet niet helemaal meer, maar 1610, 1612 is dit schilderij gemaakt. En je ziet een verbeelding van iemand die heeft gedacht, hoe zou die tuin, die Hof van Ede er nou uit kunnen zien? Nou, als u goed kijkt, u ziet allerlei dierenpracht. Vrij prominent rechts ziet u een paard. En in het midden een beetje, of links bedoel ik. In het midden een beetje rechts ziet u een soort veren. Prachtig, een pauwachtige, echt een paradijsvogel. Die kom je overigens op meer schilderijen van de Hof van Ede tegen. Je ziet de dieren kriolen. Ik heb nog een afbeelding meegenomen. Dat is van rond 1900. Zie je ook weer die tuin, heel mysterieus eigenlijk, geschilderd. Hier is meer de aandacht voor de bloemen en de kleuren daarvan. En je ziet zo op de achtergrond ook nog weer het water en de bomenpracht. Door de jaren heen zijn wij blijven houden van het idee van de tuin. En ik vroeg in het kerkblad ook al om foto's voor paasmorgen. En ik heb er al een paar binnen en ik dacht ik laat er toch nog eentje zien vanmorgen. Want ik kon het niet laten na zulke mooie plaatjes. Dus ik zou zeggen laat maar zien, een prachtige tuin. Ik denk dat de eigenaar van de tuin precies weet waar die foto genomen is. En ik vond hem zo mooi, dit beeld van een tuin. Omdat in deze tuin ook een beeld staat en het beeld... Ja, lijkt ook nog niet helemaal af. Het kan nog eigenlijk alle kanten op. We kunnen er ook van alles in zien. En dat is precies ook het mooie aan de schepping. De wereld waarin wij wonen. Het kan steeds opnieuw van alles worden. Zo is het ook ooit begonnen. En daar gaan we ook van zingen. Van het lied van het begin. Lied 162.
Thank you.
Een jubelend begin van deze tijd. Terwijl er ook dingen niet zo mooi zijn. Want je vraagt je wel eens af of dat de God onze wereld eigenlijk nog wel zo mooi vindt. Met alles wat we doen, met alles wat gebeurt, met alles wat we soms ook laten gebeuren. Of we maken ons er zelf zorgen om. We leggen dat ook vanmorgen neer en vragen om ontferming. Na elke gebedsintentie zingen wij het Kyrie. Laten we bidden. Heer, hier zijn we. Uw schepping, geroepen door uw woord. Maar de schepping roept vandaag tot u. Want hoe mooi het voorjaar ook begint te vieren, uw wereld kraakt en struikelt. Van wapenstilstand naar wapenstilstand en van machtsvertoon naar machtsvertoon. Daarom bidden we zingend, Heer. Hier zijn we, uw schepping, geroepen door u. Maar de schepping roept vandaag tot u, om zoveel mensen die ten onder gaan, aan de druk van anderen, aan het gemis van houvast, aan het gebrek aan overzicht in een leven dat voor hen geleefd wordt. Daarom bidden we zingend, Heer. Zijn we. En uw schepping roept. De dagen worden warmer, maar ze zijn te warm. De aarde op zoveel plaatsen te droog of juist te nat. Uw schepping verliest het evenwicht, omdat wij vergeten zijn haar te eren en naar haar om te zien, zoals uw bedoeling was. Daarom bidden wij zingend. Verlos ons en verlos uw schepping. Amen. In de tuin. Vandaag en de komende week komen er verschillende verhalen uit de Bijbel langs die allemaal met de tuin te maken hebben. Tuinverhalen. En vanmorgen beginnen we bij de tuin. Ja, u ziet het al op het plaatje, maar u had het natuurlijk ook al voorin gezien. Vanmorgen beginnen we bij het verhaal van de schepping. Bij de tuin, de hof van Eden, waarin Adam en Eva rondlopen. Stel je voor, je denkt aan die tuin. We hebben net wat plaatjes gezien. We hebben het er al even over gehad. Stel je beeldje in de allermooiste tuin die je kunt bedenken. Waar je zelf zou willen zijn. En ik kom op bezoek. Wat zie ik dan? Wat zie ik in jouw allermooiste tuin? Bloemen, zegt iemand? Heel veel bloemen. Een fontein. Vlinders, oh ja, vlinders, ja, prachtig, ja. Mooie bomen. Een vijver, ja, mooi water. Ja. Vogels, ja, natuurlijk. die kunnen niet ontbreken. Dieren, ja, heel veel dieren. Ja, dieren. Ik denk dat Adam en Eva ook wel heel veel dieren hebben gezien, of niet? Denk het wel, ja. Hey, ik wilde eigenlijk de kinderen even uitnodigen om naar voren te komen. Want volgens mij, als je op je plek ziet, dan zie je lang niet allemaal wat hier allemaal in de tuin is. En je hoorde het al. We vinden met elkaar bomen en bloemen belangrijk. Ik zie daar ook nog een losse veter. En ik heb geen vlinders meegenomen vanmorgen. Ook geen vogels. Maar de mensen van de bloemen hebben wel heel veel bloemen meegebracht. Verschillende kleuren. Hoeveel kleuren kun je tellen van de bloemen? Doe eens een schatting. Heb je al een getal in je hoofd? Moeilijk, hè? Het zijn er ook wel veel, volgens mij. Want als je gaat kijken, dan denk je, ja, ik zie een paarse krokus, maar daarbinnen zit ook nog geel. Ja, en ik zie daar witte bloemetjes, maar die hebben ook geel in het midden. Maar misschien net weer ander geel. En hier mooie witte bloemen en hier viooltjes, maar die hebben alle kleuren paars. Van donkerpaars tot lichtpaars. En van de cornoeien, en ik zie hier ook nog allemaal takken. En misschien zijn er ook nog wel knoppen die nog kleuren in zich hebben. Want ik zie daar bijvoorbeeld aan de tak, zie je dat, die knopjes? Dat is nog een beetje een verrassing welke kleur het eruit komt, hè? Ja. Zo is een tuin eigenlijk ook steeds opnieuw een verrassing. Met welke kleur komt er nou van welke plant en welke bloem en welke boom af? Nou, als jullie goed gekeken hebben, kan je zelf misschien ook wel bedenken wat, ja, hoe jouw mooiste tuin eruit zou zien. Nou, ik ga jullie het licht meegeven. Dan mag je naar de kindernevendienst. En daar gaan jullie het ook hebben over de tuin. En misschien kan je wel vertellen wat jij het liefst zou willen doen in de tuin. Volgens mij hebben jullie daar wel een antwoord op. Zal ik jullie het licht meegeven? Draag jij hem? Lukt dat? En wij gaan zingen. Want wat is er nu mooier dan te zingen over de schepping? Ook te zingen over het woord wat bij ons is gekomen. Het woord wat zij... Laat er licht zijn. En zo mogen we ook straks richting onze Bijbellezing, lied 326.
Jullie moeten het vanmorgen bij doen, Willeke is verhinderd. Maar het gaat ook over dat man en vrouw één zijn, dus komt ook alweer goed uit. Ik wil nu met jullie lezen uit Genesis 2, vers 8 tot 25. De Heer legde God in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gabila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en daar is ook de balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. De Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zo hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet de Heer God de mens in diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde de Heer God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een man. Daarom maakte een man zich los van zijn moeder, van zijn vader en moeder, en hij hechtte zich aan zijn vrouw. En ze zullen één lichaam zijn. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Dan gaan we nu zingen.
Lied op willen geven over de schepping. Lied 154 niet? Is ook niet heel erg. Dan onthouden we die voor een van de volgende zondagen. Zullen we dat doen? Na de verkondiging. Nee, het is goed. Na de verkondiging zingen we hopelijk wel. Dat is lied 91. En dat is een lied. Dat is psalm 91a. En dat is psalm die Jezus aanhaalt bij de verzoeking in de woestijn. Als Satan hem vraagt om zich te laten gaan, zodat God hem op zal vangen. En in die psalm zit een verwijzing naar het scheppingsverhaal. En daarom verbindt juist dat lied ook deze 40 dagen tijd aan elkaar, Jezus en de verzoeking. Dat verhaal gaan we dus nu niet lezen, maar juist het scheppingsverhaal. En toch zit die verbinding daarin. Gemeente van Jezus Christus, vandaag lopen we een rondje. We lopen een rondje door de tuin. Overigens, iedereen denkt bij het woord tuin ook wel weer aan iets anders. Je ziet iets anders voor je. Want de een heeft een heerlijk relaxte achtertuin. Het viel me op, als je het woordje tuin intypt in Google afbeeldingen, zijn de eerste afbeeldingen die je ziet, zijn veel achtertuinen met ook wel gras, maar ook stenen erin en vooral iets om te zitten of te liggen of te relaxen. Dus dat is blijkbaar het beeld wat we met z'n allen hebben bij tuin. Maar de ander heeft maar amper een tuin en probeert met wat potten en planten toch nog iets van groen te creëren. Of een ander ziet het landschap om zich heen eigenlijk als grote tuin. De hei of langs de IJssel. En weer een ander denkt aan al het werk van het komende seizoen dat dan weer moet gebeuren. Want ja, de tuin wordt eigenlijk toch zo langzamerhand te groot. Te groot om in je eentje helemaal te moeten onderhouden, want het is best wat werk. Afgelopen week hebben we de krulwilgen achter de pastorie geknot. De hele tuin lag vol met takken. Inmiddels zijn ze voor het grootste deel weer weg. En die tuin is groot genoeg, maar ik gun mezelf eigenlijk niet de tijd om daarin te werken. En toegegeven, zulke hele groene vingers heb ik nou ook weer niet. En dan nog, in deze tijd moet je, heb ik ook wel eens het idee, nog behoorlijk de middelen hebben om van een tuin echt iets moois te maken. Dus voorlopig rommelen wij maar zo'n beetje aan. Het woord tuin roept beelden op. Zo ook het woord tuin wat wij tegenkomen in de Bijbel. Dit keer de tuin van het begin. De tuin waar het allemaal begonnen is. Want ooit is de mens gaan schrijven. Er was behoefte om het verhaal op te schrijven over hoe de mens het bestaan beleefde. Het bestaan met God. En Genesis, dat Bijbelboek, dat vertelt dit verhaal. Het vertelt hoe de God die in Exodus de mens bevrijdt uit de slavernij van Egypte, dezelfde mens is die meetrok met Abraham, Isaac en Jacob op hun zoektochten naar en door het beloofde land. En helemaal aan het begin wordt dat verhaal nog breder gemaakt. Het is namelijk ook die God en niemand anders die aan het begin staat van de schepping. En aan het begin van het ontstaan van de mensheid. En bij dat begin, het begin van God met mensen, hoort een tuin. Dat is ook meteen het nieuwe aan het verhaal van de schepping. Want je hebt natuurlijk dat hele eerste verhaal uit Genesis 1, het verhaal van die 6 dagen. Hoe er licht komt en hoe er scheiding wordt gemaakt. Hoe de aarde een fundament krijgt. Hoe water water wordt en aarde aarde. En hoe langzaamaan de wereld wordt opgebouwd. Eerst het gras en de bomen, daarna de vogels en de vissen. En dan alles wat loopt en kruipt en dartelt. En dan als slotstuk, als sluitstuk, de mens. En dan komt dat tweede verhaal. En ze vloeien een beetje in elkaar over. En dat verhaal begint bij de mens. Het verhaal lijkt een beetje omgekeerd. Het water komt uit de aarde omhoog en maakt het land vruchtbaar, maar er was nog geen mens. En toen vormde God de mens uit het stof van de aarde. Er wordt adem ingeblazen en dan is er de mens, de Adam. De mens uit aarde. Of aardling, zoals je het zou kunnen noemen. En al scheppend en scheidend blaast God dus het stof van de aarde en zie, daar komt de mens tevoorschijn. En daarna legt God een tuin aan. Een tuin waarin alles groeit en bloeit voor die mens. Met in het midden een levensboom. En de boom van de kennis van goed en kwaad. In het midden van de tuin is dus het leven te vinden, met alles wat daarbij hoort. En we denken wel eens dat die boom van goed en kwaad ons zou laten zien wat juist of niet juist is. Maar je zou ook kunnen zeggen dat deze boom laat zien wat er allemaal mogelijk is. Van het fijnste en het beste tot aan het minste en het lelijkste wat het leven te bieden heeft. En dan wordt ook nog verteld waar die tuin is. Maar de precieze plaats is eigenlijk niet te vinden. Want die derde rivier die wordt genoemd, dat blijft een raadsel wat daar precies mee wordt bedoeld. En dat is maar goed ook, denk ik. Anders zouden wij als mensen ook nog eens een keer gaan proberen op te zoeken waar die tuin precies lag. Dan zouden we een paaltje zetten. Kijk, hier was de Hof van Eden. En we zouden er een pretpark van maken. Kijk, loop hier rond zoals Adam dat deed. Nee, God beschermt de tuin. Wij weten zelfs niet waar het is. En dat is ook precies wat een tuin is. Een tuin is een afgeschermde plek. Het woord tuin, wat in de Bijbel ook gebruikt wordt daarvoor, kun je ook vertalen als omheinde ruimte. Zoals onze tuinen ook vaak omheind zijn. Met een hek of een raster, een hele heg, een sloot of zomaar een klein draadje. Wij maken scheiding aan. Wij scheiden ons erf van dat van een ander. We creëren onze eigen ruimte, onze eigen tuin. Ook wij zijn wat dat betreft scheppers van onze eigen plek. En zo'n plek maakt God dus ook voor de mens. Het is een omheinde, ommuurde plek. Want blijkbaar is de hele aarde niet zomaar voor alle mensen. Want op aarde is ook ruimte, er is ook plaats voor wildernis. Dat is ook niet allemaal voor mensen bedoeld. Dat mag je ook gewoon laten gaan. Eigenlijk zegt God al meteen, ja, daar hoef jij mens niet per se nu al invloed op te hebben. Er mag ook ruimte zijn voor de aarde, voor de planten, voor de dieren om te leven. Ongehinderd door de mensen. God maakt een eigen ruimte voor de mens. Een plek waar de mens kan ademen. Een veilige plek, een schuilplaats. Een plek waar de mens dicht bij God kan zijn. Waar ze elkaars stem kunnen horen. Een plek waar het goed is en waar de mens in de schaduw Gods kan wonen. Een plek die de mens mag bewerken. Die hij mag beschermen, bewaren. En die woorden bewerken, bewaren, beschermen worden ook gebruikt als het gaat om de dienst in de tempel. Als het gaat om het eren van God, het bewaren van Gods geboden. Dat zijn precies dezelfde woorden in de Bijbel. Oftewel, de mens krijgt de opdracht om de tuin te eren. Om daar goed mee om te gaan. Om de tuin ook te gehoorzamen. God geeft ruimte aan de mens om in vrijheid te kunnen leven. Maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. Want op die plek krijgt de mens, de Adam, de mogelijkheid om de dieren bij hun naam te noemen. Want God voorziet in gezelschap. En door het noemen van de namen krijgt de mens ook medezeggenschap over die dieren in de tuin. Met het creëren van de ruimte en de vrijheid tot leven komt een opdracht. Zo begint de mens. En precies dat is ook het doel van dit scheppingsverhaal. Het was de schrijvers ook niet te doen om een verslag te schrijven van hoe alles precies ooit begonnen is. Een geschiedenisboek. Hoe zouden ze het ook kunnen weten? Het is ook geen wetenschappelijk boek. Van eerst was er dit en dan dat. En precies in zoveel tijd, want het is onmogelijk om dat na te rekenen. Zeker met de middelen van die tijd. Nee, het scheppingsverhaal is het verhaal van het begin. Het geeft antwoord op de vraag, wat moet ik doen? Hoe moet de mens, hoe moet ik leven? En dat mag ook onze vraag zijn. Hoe vraagt God dat wij leven? Want ook voor ons is een plaats gemaakt om vrij te zijn. En ook wij hebben de opdracht gekregen om die plek te bewaren. Om die plek te eren. En dat is iets anders dan erover te heersen. En ermee te doen wat we maar zelf willen. En dat is ook iets anders dan rentmeesterschap. Alsof we het alleen maar in beheer hebben. Voor de tijd die ons rest. Nee, dat ook wel, maar het gaat dieper dan dat. De mens, wij, heeft de opdracht gekregen om de tuin te eren, er eerbiedig mee om te gaan. Om de wetten van die tuin te volgen en om niet zomaar op alles in te grijpen. Of om de hekken zomaar open te zetten. Want zo vaak voelt de mens en voelen wij ons ook nogal eens begrensd door de vrijheid die ons gegeven is. En we gaan duwen tegen de muur van onze tuinen. We willen meer en groter. Maar voor je het weet, als de hekken opengaan, haal je ook de wildernis naar binnen. En die overwoekert je tuin maar al te snel. Hoe vraagt God dat wij leven? Dat is de vraag voor deze 40 dagen. God vraagt van ons ook dat wij samenleven. Want de mens, Adam, vond geen helper in al die dieren om zich heen. En daarom maakt God nog een mens. Een mens naar zijn hart. Een rib uit het lijf. Je zou ook kunnen lezen dat God iets uit of aan de zijkant maakt. Iemand naast de mens. En de Adam zegt het dan zelf, dit is ze. Dit is ze, mijn eigen vlees en bloed. En ze wordt vrouw genoemd. En let op, dat doet de Adam niet zelf. Nee, hij merkt op dat er een ander is. Verschillend dan hij. En wonderlijk genoeg, dan pas in het verhaal worden daar twee woorden gebruikt. Eerst is het alleen Adam, het woord voor mens. En dan hebben we de Ish, zeg maar man. En Isha, in sommige vertalingen is dat ook manin geworden. Twee verschillen. Daarmee wordt geen definitief onderscheid gemaakt in mensen, maar de woorden man en vrouw geven aan dat er de mogelijkheid is van iemand anders in je leven. En Adam zegt het ook, iemand met wie ik alles delen kan. Iemand waarmee ik deze opdracht samen mag aanvaarden. En het verhaal eindigt met dat ene zinnetje. En ze schamen zich niet voor elkaar. Hoe mooi is dat? Ook wij hoeven ons voor elkaar niet te schamen. Als wij met elkaar aan die opdracht gehoor geven om de aarde, om de schepping te eren en daarmee ook onszelf. Hoe moeten wij leven? Hoe vraagt God van ons om te leven? Nou zo, zoals de mens in de tuin van God, verschillend maar naast elkaar. Als mensen die de schepping recht doen en haar eren. Als mensen die in Gods schaduw willen wonen. Amen. Fijn dat jullie weer terug zijn. En dan gaan we samen nog een lied zingen wat ook eigenlijk nog een beetje gaat over die schepping, over de tuin. Dank u wel voor de sterren. Voordat we overgaan tot de collecte nog even dit. Dit boekje is rondgedeeld aan de gezinnen in onze gemeente. Maar er zijn er nog een paar over. Moet u maar even bij mij komen als u er eentje wilt. Want ik bedenk me nu dat ze op de predikantenkamer liggen. Ik zal ze zo meteen in de koffieruimte leggen. Er staan voor deze hele 40-daagtijd verhalen in. Kleine opdrachtjes om te doen. Liedjes ook om samen te luisteren. Maar heel leuk aan het eind. Staan er ook paaschallenges in. Die kun je eruit scheuren. En begin bijvoorbeeld met eet vandaag geen koekjes. Ik zei dit net tegen onze oudste en die zei heel slim. Geen koekjes, dat betekent niet dat er staat geen snoepjes. Ik dacht ja, kinderen zijn altijd heel slim om allerlei omwegen te vinden. Maar deze challenge... Probeer deze hele dag zonder scherm, tablet of mobiel te zijn. Nou, ga er maar eens aan staan. En deze is misschien voor ons ook wel een goede challenge. Probeer de hele dag niet te klagen. Vind ik ook wel een goede. Maar ook hele mooie andere dingen. Zing na de maaltijd een lied... Of bid voor mensen vandaag die verdriet hebben. Nou, zo zijn er eigenlijk allerlei leuke, grappige, maar ook wel mooie dingen en paaschallenges. Ja, ik zou bijna zeggen, we moeten er met de kinderen die het willen, mag je de komende weken wel eens laten zien welke challenge jou gelukt is. Je kunt ze eruit scheuren, dus dan kan je het zo eens laten zien. Of laten zien aan je vader of moeder, aan opa en oma. kijk eens, deze challenge heb ik gedaan. En misschien kun je dan je opa of oma of je vader of moeder ook even uitdagen. En dan zeg je, doet u vandaag ook eens even mee aan deze challenge. Eens kijken of dat gaat lukken. Dus voor wie er nog een boekje mee wil nemen, want er zijn er 10 uitgedeeld. Maar er waren er ook nog 10 over. Er zaten er 10 extra in de doos. Dus ik zou zeggen, neem ze gerust mee. Nogmaals, ik leg ze zometeen daar in de ruimte. Dan gaan we nu over naar onze collecte, onze gaven om te geven. Er zijn 2 collecten. U kunt zometeen de Scipio-app gebruiken. Of u kunt ook uw geld geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. En straks kunnen we nog even de informatie daarover lezen. Ik spreek ook een gebed uit over deze gaven die wij mogen geven. Heer, zie hier onze gaven. En maak dat wij onszelf geven in toewijding aan u. Zoals u zich aan ons geeft bij de komst van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Voor ik het vergeet, hier staan de paasdoosjes voorin. Ook die gaan deze 40 dagen weer met ons mee. Die kunt u meenemen. Ik kijk er even aan, dat is voor het ZWO-project, hè? Ja, voor ons ZWO-project in Moldavië. Dus ik zou zeggen, ook dat is een hele praktische challenge voor ons om het doosje vol te krijgen en met Pasen weer in te leveren. We zullen samen danken en bidden. God, wij danken u voor de mooie morgen die u ons vandaag gegeven heeft. Voor het voorjaar dat in de lucht hangt, de vogels die zich steeds luider laten horen, de bloemen die hun knoppen laten barsten, de wind die zachtjes waait. God, wij danken u voor de wondermooie schepping waar we keer op keer van mogen genieten. Voor de schepping van onszelf, zodat we mogen genieten van ons leven en elkaars aanwezigheid, zonder ons te hoeven schamen. God, heb dank daarvoor. En geef ons ook de overgave om daar oprecht van te kunnen genieten. God, u gaf de mens een tuin om in te wonen. U maakte een veilige plek, een plaats om in uw schaduw te wonen. God, geef dat we onze eigen thuis, ons eigen plekje, maar ook onze gemeente, ons dorp mogen ervaren als zo'n tuin. Een plek om te leven, een plek om veilig te zijn. En geef ons inzicht in hoe wij mensen kunnen zijn, door te voldoen aan uw opdracht. Om de aarde te eren, te bewerken en te bewaren. Door de aarde te gehoorzamen in hoe zij is bedoeld. En dat samen te doen met de ander, omdat we er alleen zo vaak niet komen. En geef ons dan de moed onze schaamte opzij te zetten, zodat we ook echt samen kunnen doen. Met onze partner of met onze familie, met onze vrienden, met de mensen om ons heen, met onze kinderen of hen die aan ons zijn toevertrouwd. En God, wij bidden u, wees bij ons. Juist ook als onze eigen plek niet veilig is. Wanneer onze ommuurde plaats wordt aangevallen. Door onze eigen omgeving of door kwade machten. Wees bij ons als onze tuin wordt overwoekerd. Door alles wat geen recht doet aan de opdracht die u meegaf. Wanneer machthebbers trots verkondigen dat wij er niet horen te zijn. Als machthebbers het recht van vrouwen teniet doen. Wanneer vrouwen niet een ander zijn om mee samen te leven, maar een object om te misbruiken of om weg te zetten als ondergeschikt. Wanneer mensen elkaar definiëren in hun anders zijn en geen ruimte te geven aan de vrijheid om werkelijk anders te zijn. God, geef ons dan het geloof in de vrijheid die u ons gegeven heeft in Jezus. Een vrijheid die ons verantwoordelijk maakt voor de vrijheid van de ander. En geef ons de moed om in die vrijheid te leven, in uw schepping, die zo wondermooi is, maar soms al zoveel schade opgelopen heeft. En zo bidden wij in stilte. En we leggen onze eigen wereld aan u voor. God, we verzamelen onze woorden, onze gedachten en onze verlangens in het gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. We gaan natuurlijk straks na deze dienst op weg en ook weer genieten van wat ons ook op onze eigen plek, op onze eigen tuin wordt gegeven. Maar we gaan ook op weg deze 40 dagen in, omdat het verhaal na Genesis 2 nog wel verder gaat. En ons slotlied is eigenlijk een vooruitblik, maar ook een gebed. Een gebed dat elke dag mag klinken. Zal er ooit een dag van vrede? Met die vraag op ons hart, zal er ooit nog vrede zijn? Maar ook de vraag, hoe mogen wij leven? Mogen wij gesterkt ook door de bloemenpracht, ook in de beelden hier in de kerkzaal om ons heen. En met de boodschap dat God een tuin voor ons gemaakt heeft om te leven. Ook opnieuw onze wereld ingaan. En dat mogen we doen, gedragen door de zegen van onze God. God zegent je en beschermt je. God kijkt je aan in het licht en is je genadig. God kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede. Thank you.